Mag ik u allen, indien het mogelijk is, verzoeken te gestaan. Het is nu de bedoeling het woord te geven aan dominee Egas.
Geliefde familie, belangstellende, wij willen deze rouwsamenkomst beginnen met de bede te zingen uit Psalm 71. En daarvan het tweede vers, waar de dichter zingt: wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Zingen we dat gebed met elkaar uit Psalm 71 en daarvan het tweede vers. Voor alle dingen nu samen zoeken het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed om zijn nabijheid te bidden. Heren, zo zijn wij hier samen gekomen met de bedroefde familie, met de kinderen, de kleinkinderen, de neven en de nichten, hier en de verdere familie. En dan hebt u toch nog, zo vrij onverwacht, uit het leven weggenomen, ons geliefd gemeentelid, onze zorgzame moeder, hier onze grootmoeder, en in welk verband dat we ook tot de overledenen stonden. Gij hebt haar zo plotseling nog van onze zijde weggenomen. En nu worden wij geroepen om haar te gaan begraven. Heer, en dat is altijd zo'n moeilijke gang die we maken moeten. Het laatste wat we doen kunnen tegenover de overledenen. Maar het is zo definitief, Heer. Als wij haar aan de schoot der aarde moeten toebetrouwen. Heer, en er straks een steen opgelegd zal worden. Heer, dan is het toch zo waar. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Heer, straks wordt ook hier in de Samaritaan haar kamer weer door een ander ingenomen. Haar huis was al vele jaren ontruimd. Heer, en dan is er niets meer wat aan haar aanwezigheid herinnert. Maar geef dat ze bij ons mag zijn, ook in de herinneringen, die soms zo heel verschillend kunnen zijn. Wilt u dan ook zo bij ons blijven? Maar wat is het groot, Heere, dat u ook onder deze omstandigheden ons die weg niet alleen wilt doen laten gaan, maar dat u ook vanmiddag hier bij ons wilt zijn in de bediening van uw woord. Wat is dat groot, dat voordat we de gang naar het graf gaan maken, uw woord open gaat. En dat u tot ons allen, zoals we vanmiddag hier zijn, een woord hebt te spreken. Heer, en geef dat het woord zijn kracht mag doen. Wilt u in dat woord bij ons blijven en ons door dat woord onderwijzen. En geef dat het woord zo in ons midden mag zijn. En u hebt het zelf toch beloofd daar, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar zult u zelf aanwezig zijn. Wij bidden het u, Heere. Wilt u nabij zijn en geef dat we aan uw woord gehoor mogen geven. Dat dat woord niet langs ons heen zal gaan, maar dat het woord zijn kracht mag doen in ons midden. En zo bidden wij u om de opening van de schrift. Geef ons wijsheid en liefde, bewogenheid en ernst in de verkondiging van dat woord. Wilt u ook zijn bij hem die het orgel mag bespelen, wilt u hem ook alles geven wat nodig is. Denk ook aan broeder van de Slik met allen die hem terzijde staan. Dat u ook hem ook alles geven wat nodig is. Dat het maar nooit een gewoonte mag worden in zijn leven. Maar dat ze er elke keer weer diep van doordrongen mogen zijn wat het betekent om een bedroefde familie nabij te zijn. Sterk ze daarin ook. En zo komen wij met elkaar tot u. En geef dat het onvergetelijk mag zijn. Heere, dat ook het overlijden van deze moeder, van dit gemeentelid, van deze grootmoeder. Heere, dat het niet voorbij zal gaan, als een morgenwolk. Maar dat we hier bijeen zijn. Dat het mag zijn, het was onvergetelijk. Want de Heere heeft tot mij gesproken. En als u eenmaal spreekt, Heere, dan verandert dat radicaal ons leven. Laat het zo ook vanmiddag goed mogen zijn, hier in dit deel van uw huis. Wij bidden het u om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen het heilig woord van de Heere vanmiddag openen en wel in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 30. We willen met elkaar lezen het heilig woord van de Heere uit Matteüs 11, daarvan de versen 25 tot en met 30. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Geliefde kinderen, Anneke, Dingeman, Henk en Annie, Sjaan en Kees. Geliefde kleinkinderen, verdere familie, bekenden, geliefde gemeente. We zijn hier vanmiddag in de aula van de Samaritaan samengekomen om te gaan begraven onze zuster Aartje Adriaantje Verbiest. Sinds 1995 weduwe van Cornelis Braber. Het was dinsdagmiddag 6 februari dat ons het bericht bereikte dat ze niet meer was in het land der levenden. Die morgen was ze nog gewassen, haar haar gedaan en niets wees op haar plotselinge dood. Maar in die middag maakte een hartstilstand een einde aan haar leven. Ze overleed op de leeftijd van 83 jaar. Bijna 50 jaar mocht ze met jullie man getrouwd, met jullie vader getrouwd zijn. Het was dominee N. de Jong die dit huwelijk als eerste in zijn ambtsbediening hier in Middelharnis mocht bevestigen. Vele jaren zijn daarop gevolgd, waarin ze samen trouw opgingen naar Gods huis. Het was dan ook voor jullie moeder een geweldige slag. Een slag die ze eigenlijk nooit te boven gekomen is, toen 12 jaar geleden jullie vader overleed. Er brak een periode aan waarin jullie moeder heel veel aandacht van jullie vroeg, heel veel zorg. En in het bijzonder ook de beide dochters, Sjaan en Anneken, hebben zoveel mogelijk gedaan om moeder terzijde te staan, wat niet altijd eenvoudig was. Ieder had daarin zo'n taak, ook de kleinkinderen. Denk aan Johan die voor zijn oma's financiën zorgde. Zo had ieder toch daar een taak in. Het was dan ook een heel ingrijpend gebeuren, bijna 4 jaar geleden, dat jullie moeder getroffen werd door zo'n zeer ernstig herseninfarct. Na 3 moeilijke maanden in het ziekenhuis kon je moeder niet meer terugkeren in haar huisje en moest ze worden opgenomen in de Samaritaan. En daar in de Samaritaan heeft ze een liefdevolle verzorging gehad. Maar elke keer als je er kwam, dan merkte jullie het. Moeder gaat zachtjes achteruit. Heel langzaam is zo haar levenskaarsje gedoofd. Veel hebben jullie voor je moeder mogen betekenen. Het is ook heel verwonderingswaardig, ook in die dingen, dat jullie je moeder, ondanks dat ze niet meer kon antwoorden, ondanks dat ze in een zekere schemer steeds verder wegzakten, jullie je moeder overal in betrokken hebben, alles aan haar vertelden. We willen daar ook aan denken aan het werk wat onze broeder Looy mocht doen, die ze heel veel keren bezocht heeft, met haar gesproken heeft over de dingen die nodig waren. En dan kon je ervaren dat je moeder dat wist. En ze reageerde daar dan ook altijd heel betrokken, geëmotioneerd op. Samen hebben ze de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen. En de Heer alleen weet wat er in het hart van jullie moeder is omgegaan. En dan is daar toch plotseling, na zoveel jaren van zorg, het einde gekomen. En zijn we nu hier vanmiddag samengekomen om jullie moeder, grootmoeder, te gaan begraven. Maar voordat we dat gaan doen, is daar de Heere zelf. Is daar de Heere die tot ons komt met zijn woord. En het is, kinderen, op verzoek van een van jullie, dat we in het bijzonder willen stilstaan bij dat woord van de Heere, wat we kunnen lezen en met elkaar gelezen hebben in Matteüs 11. Waar het de Heer Jezus zelf is, die daar aan het woord is in het 28e vers. En die het dan heel indringend vanmiddag tot ons allen zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Liefde kinderen, familie, het zijn hele bekende woorden die de kerkvader Augustinus heeft uitgesproken. Augustinus heeft het eens gezegd: onrustig is het hart tot het rust vindt in u. En dat is een diepe levenswerkelijkheid. Dat ons hart van nature onrustig is. En dat het alleen haar rust kan vinden in de Heer. Maar dan vanmiddag komt die vraag tot u en tot jullie en tot mij. Kennen wij iets van dat woord dat Augustinus spreekt, die onrust in ons hart? Waar Augustinus het over heeft, verstaat u iets van die onrust? Of bent u voortdurend bezig in uw leven om die onrust weg te stoppen? Om die stem van uw geweten het zwijgen op te leggen? Die diepe onrust die daar in de bodem van uw hart voortwoekert, namelijk dat u hier niet altijd zult blijven. Dat u beseft: ook voor mij komt eenmaal dat moment dat ik sterven moet. En wat zal dat zijn? Wat is dat? Sterven. Kent u die wetenschap van binnen dat ook uw leven zo spoedig voorbij kan zijn? En dat dan die reis naar de eeuwigheid aanbreekt. Wat doet u als die onrust daar van binnen is? Als die vragen naar boven komen, stopt u ze dan weg? Omdat u ze eigenlijk niet wil beantwoorden. Dat u eigenlijk ook niet wilt dat het leven wat u leidt nu anders gaat worden. Brengt u daarom die onrust tot zwijgen. De Heer Jezus, hij weet het. Dat als u voortleeft op die brede weg. Als u voortleeft in het leven waar u nu van kinds af geleefd hebt. Dan weet de Heer Jezus op het allervolmaakst dat u dan voor eeuwig verloren gaat. Het is de Heer Jezus die op het allervolmaakst weet wat dan een mens staat te wachten. Die eeuwige rampzaligheid. En omdat de Heer Jezus dat weet en omdat hij aan het kruishout van Golgotha nedergedaald is ter hel, omdat hij weet wat het zeggen wil. Om daar altijd te moeten zijn, staat hij nou vanmiddag hier voor ons. En hij wil niet dat één van ons verloren zal gaan. En daarom staat de Heer Jezus hier vanmiddag in ons midden. En is hij het die ons toeroept: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ernstig en met kracht hebben deze woorden eenmaal geklonken uit de mond van de heiland, tot zijn volk Israël. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 10, kunt u het lezen. Hoe hij gekeken heeft naar dat volk waarvan hij te midden wandelde. En hij was bewogen met zijn volk. Want we lezen het in hoofdstuk 10 dat hij, dat is de Heer Jezus, de schare ziende, met innerlijke ontferming bewogen werd over hen, omdat zij vermoeid waren en verstrooid, gelijk schapen die geen herder hebben. Hij kende ze allemaal en hij zag ze als vermoeide en beladen, als mensen die geen herder hadden, die hen leidden. Ze waren verstrooid, zonder één die voor hen zorgde. En toen hij dat zag, riep hij tot hen overluid: Komt herwaarts tot mij, verstrooide schapen, vermoeiden en belasten, komt tot mij. En wat zag de Heer Jezus? En wat had hij voor ogen als hij riep tot hen, vermoeiden en beladen? Dan zag hij daar zijn volk, onder het juk van de Farizeeën en hun geboden. De Farizeeën die van Gods heilige wet, die toch een liefdeswet was, een karikatuur gemaakt hadden. God die door zijn kinderen in liefde gediend wilde worden. Hij werd door de Farizeeën gemaakt tot een onbewogen God. Hij werd door de Farizeeën gemaakt tot een grote boekhouder, die in zijn boeken opschreef wat een mens aan goede werken gedaan had en wat hij aan overtredingen gedaan had. En God was in de ogen van de Farizeeën een boekhouder die optelde het goede en het kwade en dan tot een conclusie kwam of hij iemand zou aannemen of verwerpen. En dat was de wurgende onzekerheid waarin dat volk Israël geknecht werd door de Farizeeën. Regel op regel en gebod op gebod. En dan altijd maar die vraag, zal het wel genoeg zijn wat ik gedaan heb? Zal ik uiteindelijk dan toch niet verworpen worden? Zo zag de Heer Jezus Christus zijn volk Israël gebukt gaan onder de geboden en de last van de Farizeeën. Zij hadden het volk 613 geboden opgelegd om die te volbrengen, een onmogelijke opgave. En daarom heeft de Heer Jezus het ook gezegd van de Farizeeën, want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk te dragen en leggen ze op de schouders der mensen. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier heeft van zijn volk. En daarom noemt hij ze vermoeiden en beladenen. En dan zie je als het ware die mensen als die zwoegende lastdragers, die voor weinig geld de hele dag moesten sjouwen onder de zware lasten en er bijna onder bezweken. Vermoeiden en beladen, zo ziet de Heer Jezus dat volk daar gaan. En in innerlijke ontferming roept hij het uit. Als hij daar op het tempelplein staat, komt herwaarts tot mij, mijn volk, mijn vermoeid en beladen volk, kom tot mij. Maar zoals hij dat eenmaal geroepen heeft, bijna 2000 jaar geleden, zo roept hij dat vanmiddag ook in deze kapel, tot u, tot jullie en tot mij. Ook nu staat hij in het midden van ons en hij roept het ons toe. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en beladen zijt. Want dat zijn wij allemaal, geliefden, zoals wij vanmiddag hier zijn. En waar komt die vermoeidheid en die beladenheid vandaan? Wel, dat komt alles omdat wij bij de Heere zijn weggegaan. Omdat wij door in zijn diepe val in Adam de Heere vaarwel gezegd hebben. En dan geldt het naar het woord van de Heere. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Omdat wij God verlaten hebben, heeft de Heere tot ons gezegd. Daarom zal de aarde voortbrengen doornen en distel. Als de symbolen van de onvruchtbaarheid. En met smart zult ge kinderen baren. En daarom zegt Mozes, als hij het leven van een mensenkind overziet. En het uitnemende van die is moeite en verdriet. Vermoeiden en beladen. Dat geldt ons allemaal. De apostel Paulus, hij zegt het zo duidelijk. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen is als in barensnood tot nu toe. Wat een aangrijpend beeld. Dat we allemaal in nood zijn. Als een vrouw in barensnood kan zijn. En wie om zich heen kijkt. En wie in zijn eigen leven kijkt. Weet dat het leven van de mens in onze dagen wel een in het bijzonder getekend is door onrust. Worden we allemaal niet voortgejaagd door de drukte van deze tijd? Is dat niet het kenmerk van ons leven? Haast, ergernis, mislukking, teleurstelling. Ziet u dat? Zijn daar uw ogen voor open gegaan? Heeft de Heer u zo naar dit leven zien kijken? Dat dit leven, zoals ons doopformulier zegt, toch eigenlijk ten diepste niet anders is dan een tranendal. Dat dit leven toch eigenlijk niet anders is dan een gestadige dood. En geldt dan dat woord vanmiddag niet voor ons allen, vermoeiden en beladen? Als we dan vanmiddag zien dat ook het sterven van je moeder, maar dat al de pijn, de droefheid, de tegenslag, de zorgen en de moeite, hebt u daar wel eens de oorzaak van gezien? Dat is vanwege mijn zonden. Dat is omdat ik bij God ben weggelopen, omdat ik naar Gods stem niet geluisterd heb, maar omdat ik mijn eigen weg gegaan ben. Voelt u dat? Of hebt u uw hart nog verpand aan dit leven? Wilt u dit leven als het ware nog vasthouden, omdat u daarin uw genoegen vindt? O, dat u vanmiddag mag voelen, Heere, u hebt gelijk. Heer, het is waar. Ik ben een vermoeide en een beladen in het bijzonder, Heer. Vanwege de zonde, vanwege mijn afval van u. Denk maar eens aan Psalm 38. Geliefde familie, daar hebt u zo iemand aan het woord. Psalm 38, luister maar. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Daar heb je zo'n vermoeide. Heere, dat is nou het leven. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld en straks voor eeuwig de rampzaligheid. Voel je die man waar Van Bunyan beschrijft in zijn christenreis? Misschien heb je het vroeger als kind wel eens gelezen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar waar begint Bunyan dan zijn christenreis? Hoe tekent hij het leven van een mens? Lees het thuis nog eens na. Maar er staat een man in de stad verderf. En wat heeft die man kinderen op zijn rug? Wel een zwaar pak. En wat roept hij uit? Wij moeten vluchten uit deze stad, want deze stad wordt omgekeerd. En zo voelt hij dat hij vanwege die zonden Gods oordeel verdiend heeft. Dat de stad omgekeerd wordt en dat hij voor eeuwig verloren moet gaan. Mag ik het nogmaals vragen? Voelt u dat de Heer Jezus gelijk heeft als hij u een vermoeide en beladene noemt? Of heeft de Heer Jezus geen gelijk? Zeg het maar. Weet u het beter als de Heer Jezus? Of zegt u: nee, Heer, dat is waar. Dat is mijn leven. Ben door uw wet te schenden, krom van lenden. De lende drukt mij neer. O Heer, dat pak der zonde. Ik kan het niet langer dragen. O, als er dan vanmiddag zo een zit, voor wie het waar is, Heer. Ik ben een vermoeide en beladen in dit leven. En ik kan mijn leven niet meer in mijn eigen hand houden. Dan rijst vanmiddag hier de Heer Jezus op. En hij zegt: kom dan naar mij, gij vermoeide en beladen. Dan klinkt die troostvolle boodschap vanmiddag, te midden van al de ellende en het verdriet ook van het sterven van onze geliefde zuster uit het midden van onze gemeente, van onze moeder en grootmoeder. Te midden misschien van al de zorgen die u meegebracht hebt, ook naar deze kapel. Maar in het bijzonder als u gebukt gaat onder die zondelast. Een last niet te dragen. Dan staat hier de Heer Jezus vanmiddag. In de gestalte van zijn woord. En hij zegt het. En hij roept het met kracht tot ons allen. Komt herwaarts naar mij toe. O, het staat er zo duidelijk. De Heer Jezus zegt het hierheen. Naar mij toe. Dat is de roep die van hem uitgaat. En dat is direct al de roep geweest. Toen Adam van God afviel. Heeft de Heer tot Adam gezegd. Adam, waar zijt ge? Daar riep de Heer hem al terug. En dat is een boodschap die door de hele schrift heen klinkt. Dat de Heer in het verlorene roept, het weggedrevene. En dat het vanuit zijn woord bijna op elke bladzijde tot ons komt. Komt, laat ons dan tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het is de Heer Jezus die het vanmiddag zelf tot ons zegt. Niet door de mond van een profeet. Maar hij is het zelf die het vanmiddag tot ons zegt. Komt herwaarts tot mij. En wie roept hij dan? Wel, hij zegt het vermoeide en beladeren. En wat is dat een wonder dat hij niet zegt, bij mij zijn alleen maar welkom rechtvaardigen. Ik roep alleen maar vromen. Ik roep alleen maar heiligen om tot mij te komen. Dan kon er niemand tot hem komen. Want wie is rechtvaardig? Wie is vroom? Wie is heilig? Niemand. Maar hij roept vanmiddag ons allen, als hij ons typeert als vermoeiden en beladenen. O, dat u toch niet te hoogmoedig zou zijn vanmiddag om aan die roepstem voorbij te gaan. Maar dat u zegt, dat is nou een gepaste roepstem voor mij. Want dat ben ik, Heere, een vermoeide en beladen. Maar u zegt, hoe moet ik dan naar hem toe gaan? Hoe kan ik dan bij hem komen? Hoe wil hij dan mij werkelijk redden? Wel, de weg wordt in het woord aangewezen. Als daar tot ons klinkt uit de mond van de heilige bladen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dat is de weg waarin wij tot de Heere mogen gaan. De weg van het gebed. Waarin wij op onze knieën voor hem vallen. En waarin wij het uitroepen, Heer Jezus, wees mij de zondaar genadig. O, dat is de weg waarin wij tot hem mogen vluchten. We belijden onze schuld en zeggen, Heere, wilt u mij helpen? Zoals ook eenmaal Paulus het uitriep. Wat wilt gij dan dat ik doen zal? Zoals Petrus het uitriep. Wilt gij mij redden, want ik verga? O, dat we zo tot hem mogen gaan. Die roept, komt herwaarts tot mij. Dat we zo tot hem mogen vluchten. Om het van hem alleen te verwachten. En wat klinkt er dan in die nodiging toch iets lokkends? Waarmee wil hij u als het ware overtuigen om tot hem te gaan? Wel, hij heeft zo'n heerlijke belofte. Wat zal hij schenken aan al diegenen die vanmiddag tot hem komen? Wat wil hij nou schenken uit vrije genade aan verloren zondaren? Wel, hij zegt het, ik zal u rust geven. O, wat een genadige aanbieding. Uit vrije genade, zegt hij, ik wil u rust geven. O, wat is rust toch gepast voor een vermoeide en afgetopte ziel? O, wat is er nou treffender te schenken aan iemand die door onrust en onweder wordt voortgedreven dan rust. Rust, wat is dat? Wat wil de Heere dan geven? Wel, rust, dat is vrede in je ziel. Dat die onrust wordt weggenomen. Die knagende onzekerheid. Dat tobben en dat worst. Zou er ook voor mij behoud zijn? Zou de Heere ook mij willen aanzien? O, dan zegt hij, ik zal u rust en vrede schenken. Wat wil dat zeggen wel? dat die knagende onrust van binnen, dat aanklagende geweten dat zegt dat wij de straf verdiend hebben, omdat wij God naar de kroon gestoken hebben, dat wij van onze zonden om moeten komen, dat de Heere tot ons zegt, maar ik neem u aan, ik reinig u, mijn bloed wast u volkomen van al uw overtredingen. Dat is de vrede die in de ziel gaat. Dat de Heere niet meer op je toornen en op je schelden zal. Vrede, dat wil zeggen dat God verzoend is. Vrede wil zeggen dat het weer recht is tussen God en mijn ziel. Kan dat dan? Kan de Heere dan rust geven? Ja, dat kan hij. Waarom? O, Jesaja heeft het gezien. O, en toen ik vanmorgen op mijn bed nog over deze tekstwoorden lag na te denken, toen kwam daar zo in mijn gedachten die heerlijke woorden van Jesaja 53. En toen mocht ik zien wie Christus nou is, in het vrede aanbrengen voor de zijnen. Want wat staat er dan van die dierbare Christus? En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft de straf gedragen aan het kruishout van Golgotha. Waarom? Om mij vrede te schenken. O geliefden, als je zo die dierbare Christus mag zien, zou je dan nog langer van hem wegblijven. Hij die uit enkel zondaars min, die weg van lijden en sterven wilde gaan, die zich zo geliefd heeft, dat hij zich doodgeliefd heeft aan het kruishout van Golgotha. Waar staat dat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde toe. Tot die laatste druppel van de toren Gods die hij gedronken heeft. Waar hij voor de zijnen wilde ingaan in die driurige duisternis om ze te verlossen. Die Heer Jezus Christus, die kan het alleen zeggen. Komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Hij alleen kan dat zeggen, niemand van ons kan dat zeggen. Niemand kan je rust geven. Niemand kan je vrede geven in dit leven. Niemand, echt niemand, dan hij alleen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijn. O, onze kinderen, ze kennen het wel uit de geschiedenis. Hoe dat Luther, gedreven door die onrust, Luther, hij voelde, ik moet rechtvaardig zijn voor God. Maar hij kon het niet, wat hij ook geprobeerd had. Hij voelde alles is te kort om voor God te bestaan. Totdat de lichtstraal van het evangelie in zijn ziel daalde. Toen hij zag dat Christus gerechtigheid heeft aangebracht. Toen hij zag dat Christus volmaakt voldaan had en dat hij nu die gerechtigheid toegerekend kreeg. Dat nou Christus in zijn plaats wilde staan, zodat hij achter de Heere weg mocht schuilen. Toen, zegt hij, was het alsof de poort van het paradijs voor mij openging. Dat is wat Christus schenkt. Vrede, rust. Dat wil hij schenken, zoals hij dat geschonken heeft aan Luther, te midden van zijn worstelingen, toen hij het alles los mocht laten. En hij mocht geloven in die ander, die voor hem betaald heeft. Dan mag het zijn wat Jesaja zegt, ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden en hun vertroosting wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede degenen die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal ze genezen. Dat is nou die vrede, dat is nou die rust die hij schenken wil. Genezing van die zondekwaal, genezing van die onrust, genezing van die twijfel, genezing van die onzekerheid, genezing van dat voortgedreven worden, dat beladen en vermoeid zijn. Bij hem is genezing te verkrijgen. Dan wil hij een herder zijn. Dan wil hij leiden in de grazige weide van het woord. Dan hoeft u zelf uw leven niet meer in uw hand te houden. Dan mag u volgen achter die grote herder aan. Dan mag u zich door hem laten leiden. Zou u dan hedenmiddag, geliefde familie, niet tot hem gaan? Die het vanmiddag op deze dag, waarin uw moeder moet gaan begraven, vanmiddag zegt, kom nou herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn, zou die roepstem van de Heer Jezus vanmiddag dan niet voorbij laten gaan. Hij is het die je roept. Hij is het die in ontferming naar je omziet. Hij is het die je vanmiddag zo hartelijk nodig om met je zondeschuld tot hem te komen. En dan wil hij niet alleen die zondeschuld van je wegnemen, maar dan wil hij ook nabij zijn in dit strijdperk van dit leven, vol van moeite. Want wie zo tot de Heer Jezus vlucht, ontvangt in hem niet alleen een zaligmaker, maar ook een herder. Die ontvangt in hem alles voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want dan lees ik ook van deze Heere. God is het verbroken hart, het verbrijzeld hart en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed. In tegenheen en smart, veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen redt hem God. Hoor je dat, geliefden? Hoor je dat, wie hij zijn wil? Vermoeiden en beladen, ik zal u rust geven. Rust in je ziel, vrede. Maar ook, hij wil zijn een leidsman. Hij wil ook je dragen, te midden van de moeite, te midden van de zorgen, te midden van het verdriet. En wat is dat een vrede? Wat geeft dat een rust in je ziel, als je mag zien te midden van al de woelingen van de tijd. Hij leidt mij, hij houdt mij vast. Ik mag aan zijn vaderhand gaan, door dit leven. Gelukkig, degene die vanmiddag, voor het eerst of opnieuw, aan die roepstem van de Heere gehoor geven. Die nou tot hem komen gevloden, om het van hem alleen te verwachten. Dan geeft dat ware vrede in je rust, ook in droeve dagen als deze. Dan mag het zijn, rust mijn ziel, want uw God is koning. Dan mag je het zingen met David, te midden van al de vijanden. David die op dat moment op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. David die op dat moment te maken kreeg met een van de diepste en moeilijkste perioden in zijn leven. Wat mocht David zingen? Toen hij die rust had gevonden in de Heere. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte. David zag er wel wat er komen ging. David zag die strijd ontbranden tussen zijn zoon en hemzelf. En toch sliep hij gerust. Waarom? Omdat hij geloofde, ik zal u rust geven. Omdat hij het woord van de Heere geloofde en daarop vertrouwde. Ten slotte, wat is er in heerlijke rust te vinden, die hij straks zal geven aan al degenen die aan die, aan dat geroep van hem gehoor gegeven, want dan zal er straks voor al Gods kinderen een eeuwige vrede daarboven zijn, een eeuwige rust. Gods kinderen zijn hier op aarde pelgrims. Ze zijn op doortocht. Ze zijn hier niet thuis in dit leven. Maar ze zijn op weg naar het vaderhuis daarboven. Zoals ook het volk Israël een pelgrimsvolk was. Op weg naar de beloofde Kanaan. Zo zijn ook Gods kinderen op weg naar dat land der rusten. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben moe. Waar niemand meer belast zal zijn. Waar niemand pijn meer zal hebben. Waar het waar zal worden ten volle. En ik zal u rust geven. Daar hoef je nou geen moment aan te twijfelen, kind van God. Al zegt de duivel het aan alle kanten. Het is niet waar. Je zult bedrogen uitkomen. Nee, zegt het geloof nochtans. Want Christus heeft het gezegd. En ik zal u rust geven. Daarin ligt het vast, te midden van die strijd. Geliefden, ik vraag het u nog eenmaal. Bent u met Augustinus onrustig geworden? Augustinus, die ook eerst van dit leven wilde genieten. Die de vruchten van de wereld heeft gegeten. Maar ze hebben hem geen vrede gegeven. Hij werd opgejaagd als een onrustige, totdat hij rust vond in de Heer Jezus Christus. Mag u het vanmiddag hem nazeggen. Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt in u. Hier staat vanmiddag de Heere, de weg, de waarheid en het leven, om u die rust te schenken. Hebt u die rust nodig? Kom dan. Christus zegt het. Komt herwaarts tot mij. Hij roept u vanmiddag nog toe. Kom dan. En buig u voor mij neer. Zie toch. Dat dit leven niet anders is dan een gestadig dood. We mogen het u toch vragen. Het overlijden van onze zuster. Wat zal uw bestemming zijn? De Heere brengt ons hier toch samen. Ook om die vraag voor ons persoonlijk te beantwoorden. Waar is mijn reis heen? Mag ik nou die vrede smaken? Die vrede die er in Christus is te vinden. Die nou vanmiddag. U wordt toegeroepen. Kom nou. Naar mij toe. Kom nou. Vermoeid en beladen. Probeer nou niet langer dat pak der zonde. Probeer nou niet langer die moeite en die zorgen zelf op te lossen. Maar kom nou herwaarts. Is er nou een troostvollere boodschap. Te midden van lijden. Te midden van strijd. Te midden van verdriet. Dan deze boodschap. Ik zal u rust geven. Dat is het medicijn van het evangelie. En gij, die vanmiddag mag zeggen, iets van dat woord te hebben mogen kennen in uw leven. Iets te begrijpen van Augustinus, die het gezegd heeft rust gevonden te hebben in u. Hoor dan toe, het is nog even. Hier is het land der rusten niet, maar daarboven, in dat vaderhuis met zijn vele woningen, daar heeft hij u. De volmaakte rust belooft. Kom dan, herwaarts, naar mij toe, zegt de Heer Jezus Christus. Want in mij is de rust te vinden. Voor nu, voor morgen, bij het uur van sterven, om dan straks in te gaan in het leven der rusten hierboven. Dan zal voor al degenen die naar dit woord van Christus in waarheid geluisterd hebben, de eeuwige rust mogen aanbreken. Amen. Daar gaan we van zingen. Wie de Heere wil zijn voor zulke vermoeiden en beladenen. En wel uit Psalm 34. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed, in tegenheen en smart. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen redt hen God. Zingen we dat met elkaar, Psalm 34, de versen 9 en 11. Samen opnieuw het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, maakt u ons toch vermoeid en beladen, want we zijn zo hoogmoedig dat we dat van onszelf niet willen zijn. We zijn mensen die menen ons eigen leven wel te kunnen leiden. Heere, misschien met wat godsdienst ons saande willen houden in dit leven. Heere, maar het kan niet, Heere. En daarom bidden wij u, laat die diepte van deze woorden van u diep in ons hart mogen indringen. En dat het waar mag worden, dat ben ik. De Heere heeft het op mij gezegd. Hij heeft het op mij gemunt. O, dat we dan maar zo een vermoeid en beladen mogen worden. Zoals daar stond in de tempel, die tollenaar. Dat was nou een vermoeid en beladen. Voor die was het werkelijkheid geworden. Dat pak der zonden, dat drukte hem naar beneden. En dat deed hem uitroepen: wees mij de zondaar genadig. En wat lezen wij dan? En hij ging naar huis, gerechtvaardigd zijnde. Want toen werd het tot hem gezegd, van 's hemels wegen, ik zal u mijn rust geven. Toen hebt gij hem, Heer, in die nood van zijn ziel opgezocht. En gij hebt het tot hem gezegd, gij zijt rein, om mijnentwil. En dat wilt gij nog steeds doen. Verloren zondaren, een Manasse, een tollenaar, een overspeelster, een Augustinus, een Luther. En zo gaat gij door, om vermoeiden en beladen uw rust te geven. Mag het ook vanmiddag nog geschied zijn onder het luisteren, dat een vermoeide en beladene bij u rust vond. Geef het uit genade. Heren, wij dragen ook de familie nogmaals hartelijk aan u de Heer op. Dus op het punt staan om die moeilijke gang naar het graf te maken. Dan bidden wij u, wilt u met de kinderen zijn, de aangetrouwde kinderen, de kleinkinderen, de overige familieleden die er nog zijn mogen. Met ons als gemeente gaat u met ons mee. U hebt ons in de achterliggende dagen zoveel te zeggen gehad, Heer. U hebt zoveel tot ons gesproken door de plotseling sterven van gemeenteleden uit ons midden. Vorige week zaterdag stonden we hier ook. Van de week waren we opnieuw in uw huis. En nu, binnen 8 dagen, weer hier. Heere, ontdek ons toch aan ons levenseind. Zoals we dat ook straks gaan zingen. Bepaal ons toch bij dit sterven. Bij ons eigen sterven. Heere, we worden door de onrust van deze tijd voortgedreven. Op die maalstroom van het leven. Maar u bent er vanmiddag. En u zegt het. Kom nou eens naar mij toe. Keer je nou eens om. Keer je af van de wereld. En wend je naar mij toe. En word behouden. O alle gij einden der aarde. Wend u naar mij toe. Heere, zo klinkt het nog steeds. Wat is het een wonder dat u ook dat vanmiddag nog laat verkondigen. We hebben het niet verdiend. Maar u wilt het nog doen. Blijf zo bij ons. Gedenk de familie. Ondersteun en sterk ze. Ook als Henk straks nog een dankwoord wil spreken, geeft u hem ook alles wat hij daarvoor nodig heeft. En dank dat uw woord mochten verkondigen. Dat we het met elkaar mochten beluisteren. En dank dat gij alles nog ordelijk en stichtelijk deed verlopen. Maar bovenal laat dat woord toch ons hart mogen raken. Ga zo met ons mee. Verlaat ons niet. Wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, wij willen met elkaar zingen de bede uit Psalm 39. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. En waarom is dat nou nodig, dat gebed? Wel, opdat we het ook zouden leren. Wat de 5e couplet zingt. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 39. En daarvan het 3e en het 5e vers. Geliefden, wij willen aan het einde van deze rouwsamenkomst bidden om Gods zegen en mag ik u verzoeken daarbij op te willen staan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Mag u nu weer gaan zitten.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan zoon Henk.
Goedemiddag alle aanwezigen. Zoals ook staat in de liturgie een dankwoord namens de familie. Ik wil een aantal mensen bedanken die onze moeder gedurende de afgelopen 12 jaar na het overlijden van pa hebben gesteund. Maar eerst wil ik even stilstaan bij de laatste periode van haar leven. Moeder die kwam alleen te staan na het overlijden in 1995. En sindsdien heeft ze een moeilijke tijd moeten ondergaan. Eigenlijk heeft ze nooit kunnen verwerken dat de verlies van pa zo moeilijk zou kunnen zijn. En dat bleek ook wel, zelfstandig kon ze het ook niet aan. Nadat ze in 2003 ook nog als extra een infarct kreeg, was het helemaal voorbij om voor zichzelf te zorgen en is opgenomen in dit verpleeghuis. Dit waren voor haar en ook voor ons de moeilijkste jaren, omdat ze heel hulpbehoevend was. Niet meer kon praten, nagenoeg geen contact en communicatie onmogelijk werd. Wij zijn dankbaar dat ze toch zacht en kalm en dinsdag is overleden rond 2 uur. Want haar leven had zo zijn waarde toch verloren de afgelopen jaren. Graag wil ik de volgende mensen dank zeggen voor alle werk en bezoeken aan haar de afgelopen jaren. Ten eerste is dat mijn zussen, want die woonden dichtbij. Voor mij lag dat anders. Maar Anneke en Sjaan voor het dagelijkse bezoek en de gesprekken met haar. Jullie hebben allebei veel zorg en tijd aan haar besteed. En haar met alles geholpen. En proberen contact met haar te houden. Voor mij was dat moeilijker. Ik had na 10 minuten was het idee van ik moet niet weg, want het gaat gewoon niet. Later met die jaren slijt dat ook. En dan ga je zelf erin trainen. Dus ik bleef iets langer, maar niet zoals mijn zussen deden. Een half uur, 3 kwartier. En soms veel langer als het nodig was. En dan elke dag. Ook Johan en Astrid die er hielpen met de administratie en de vele bezoeken aan haar in de Binnenweg. Natuurlijk ook tante Sien, die de laatste jaren bijna dagelijks haar heeft bezocht in dit verpleeghuis en altijd een kaakje en een stukje banaan voor haar meebracht om zo te laten voelen dat ze niet alleen was. Onze speciale dank gaat ook uit naar de verpleegkundige van dit verpleeghuis, de Samaritaan, voor de liefdevolle verpleging en de begeleiding van onze moeder. Ook dominee Egas voor de hulp tijdens de voorbereiding en het leiden van deze dienst. En als laatste alle personen die ik niet genoemd heb, maar ook moeder een warm hart toedroegen, willen hartelijk bedanken namens ons allen. En als allerlaatste natuurlijk Jan Slik met zijn medewerkers voor de begeleiding na het overlijden en de verzorger van deze uitvaart, zo straks, zo dadelijk. Wij als familie willen u allen bedanken voor uw aanwezigheid en ook de warme woorden. Het gaat u goed.
kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, belangstellenden, dan is nu de tijd aangebroken de overledene aan de schoten der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken nadat de overledene door de dragers zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u allen, en indien het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Egas.
Geliefde familie, Anneke, Henk, Sjaan, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen. De meeste van jullie zullen het zich wel herinneren dat het 12 jaar geleden was dat je hier ook stond, ook op deze plaats, om je vader te gaan begraven en nu 12 jaar later je moeder. En dat alles spreekt ons van het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. Toen je vader hier begraven werd, waren er een aantal kleinkinderen nog niet geboren. Nu staan ze er wel bij en het tekent ons zo dat het ene geslacht komt en het andere gaat. Maar het meest aangrijpende is, welke reis zullen wij doen? En toen ik even moest wachten hier met de rij, toen viel mijn oog op een tekst die staat op een van deze graven. En zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. En dat is nou echt sterven. Dat is sterven met toekomst. Dan is dit sterven slechts een doorgang naar het eeuwige leven. En voor wie is dan die rust, die er overblijft voor het volk van God? Dat is wel wat we ook vanmiddag vanuit het woord van God gehoord hebben, en wat tot ons allen geklonken heeft, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Rust hier reeds in dit leven, vrede met God, maar ook straks eeuwige rust daarboven. En dat is nou mijn hartelijke wens, aan het begin van de rouwdienst en nu aan het slot hier aan dit graf. Heere, zegen toch dit woord wat gesproken is aan het hart van Anneke,
aan het hart van Henk, aan het hart van Sjaan, aan het hart van de aangetrouwde kinderen, aan het hart van de kleinkinderen. Heere, laten ze toch die rust mogen vinden. Geliefde familie, kan niet zo lang meer duren. Want wat is nou een jaar, wat zijn 10 jaren, wat zijn 20 jaren? Het is zo spoedig het einde daar. En daarom ik bid jullie toe van zeren wegen, zoek die rust, hij is te vinden. Wat is dat een eeuwige blijdschap, als je die vrede mag vinden. Maar ook als je mag weten, als het uur van sterven daar is, dan jaagt de dood geen vrees meer aan. Waarom niet? Omdat Christus volmaakt betaald heeft. Hij is het graf ingegaan, om dat graf te heiligen voor al de zijnen. En daarom mijn bede, zoek de Heere nog. Hij heeft vanmiddag nog naar u gezocht. Hij wil u nog opzoeken en wil zich nog laten vinden. En geliefden, ieder die hier bij dit graf staat, zoals de regen nu als een milde regen nederdaalt, zo wil ook de Heere met zijn milde zegen u verblijden. En dat kan alleen maar als u de zegen zoekt bij de grote zegenader, de Heer Jezus Christus. Mag ik dan hem aanprijzen hier aan dit graf, bij het lichaam van onze overleden zuster, mag ik u dan toeroepen. Zoek hem die vanmiddag gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. O, dat hij niet nodeloos geroepen zou hebben tot u, dat u niet aan die roepstem vanmiddag voorbij zou gaan. Ik bid het u, van 's hemels wegen, laat u toch met deze dierbare Christus verzoenen, eer dat het te laat is. Hij heeft u geroepen. Hij roept vanuit dit graf. Hij roept vanuit dit sterven. Hij roept vanuit uw woord. O, hij staat aan de deur en hij klopt. Hij wil zo gaarne binnengelaten worden. O Heere, open dan de harten en kom in en geef ons die ware rust, omdat ook wij in u, o Heere Jezus, die rust mogen vinden, zodat er ook overblijft een rust voor het volk van God, die het mogen belijden met onze geloofsbelijdenis, wat wij hier aan dit graf nog willen belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel van de Samaritaan, waar allereerst ouderling Looy deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren. Het is nu de bedoeling dat alleen de kinderen en de kleinkinderen hier bij het geopende graf van de overledene afscheid nemen als laatst. Mag ik dan nu de overige familieleden en aanwezigen ons verzoeken te volgen. Er is nog wel een keer gelegenheid, als u dat wil, langs het geopende graf te gaan.
Laten we deze droevige plechtigheid afsluiten met nog een gedeelte te lezen uit Gods woord. En dan wil ik u lezen Psalm 146. Daarboven staat: God is eeuwig trouw. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer. Ik zal de Heer prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouw ik niet op prinsen, op des mensen kent, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde. Te dienzelfde dagen vergaan zijn aanslagen.
Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen der blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardigen lief, de Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande, maar de goddeloze weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. We zullen nog eindigen met dankzegging en gebed. Almachtige, barmhartige God, opnieuw zoeken we uw heilig aangezicht. In het gebed allereerst om u ootmoedig, nederig te danken dat we de gang als familie, als kinderen, als kleinkinderen, als achterkleinkinderen, als gemeente de gang te kunnen maken naar het graf. Het is geen makkelijke weg om die te gaan, toch schonk u kracht om dit alles te kunnen doen. En laat het ons allen een wonder zijn dat u daar kracht voor geeft en voor gegeven hebt, want we zijn zelf de oorzaak hiervan dat we allemaal eenmaal die gang zullen moeten maken. Vroeg of laat. Wat een wonder dat u ons dan nog hebt willen ondersteunen. We danken u daarvoor, maar bidden u bovenal dat wat we hebben mogen horen vanuit uw woord over die vermoeide en belaste mensen, dat we dat ook waarlijk leren zien, dat we dat allemaal ook zijn en dat dat tegelijkertijd ook weer dat grote wonder is, dat u zulke mensen die daar zelf de oorzaak van zijn, zo genadig wilt zijn. Daarvoor wilde u, Heer Jezus, de hemel van uw heerlijkheid verlaten om naar deze aarde te komen om zulke vermoeide en belasten rust te kunnen geven. Daarvoor werd u de rust ontzegd. Daarvoor moest u een weg gaan die onpeilbaar diep, smartelijk en niet te dragen was. O God, maar u droeg het, u kon het dragen omdat u ook tegelijkertijd God was. En zo hebt u betaald voor dat volk waar die rust voor overblijft, die eeuwige rust, het eeuwige leven. En dat vangt dan hier al aan, niet straks bij ons sterven, maar hier al in het leven. Laat die roepstem die van dit sterven van onze overleden zuster is uitgegaan, toch verstaan worden. Doe het ons allen verstaan, opdat we zo die enige troost beide in leven en in sterven mogen ontvangen. O, u wil dat zo graag schenken. Heren, laten we dan dit niet van ons afschudden, maar laat het tot zaligheid mogen dienen om zo hier al in het leven daarvan te mogen getuigen. We vragen het u niet omdat we het verdiend hebben of waardig zijn, maar omdat u er zelf in verheerlijk zou worden. Ga u ook met ons, ga met de familie, met de kinderen nu. Het gemis zal worden ingeleefd nu moeder er niet meer is. De zorg die gegeven is niet meer nodig is. Laat het alles op zijn plaats mogen komen en ondersteun u ook in al die dingen. We vragen het u uit genade om Christus wil. Amen.